This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
Life gets better when you get better.
Van harte welkom bij Hour of Power. Fijn dat u en jij weer kijkt. Ik weet niet hoe je dat doet, of je zo meteen naar de kerk gaat, of dat je nog lekker in bed ligt bij te komen. Maar we hebben een belangrijke uitzending voor je. Want we maken dagelijks duizenden keuzes en we laten ons beïnvloeden door omstandigheden, door wat mensen van ons vinden of mensen van ons zeggen. En Bobby Schuller heeft de belangrijkste vraag: door wie laat jij je beïnvloeden? En dan gaat het over de invloed die van bovenaf komt. We hebben mooie muziek van ons worship team en het koor. En als gast heb ik Laurentien van Landegem. Laurentien, je noemt jezelf een spirituele ontdekkingsreiziger, een zelfontwikkelingsfreak. Als je nou je koffertje zou opendoen met levensverhalen, je bent nog maar 33, wat komt er dan uit?
Nou, eens en vooral ben ik op mijn 20 jaar beginnen ondernemen. En dan heb ik van alles bereikt. Ik had 4 kledingwinkels, een webshop, 7 mensen in dienst. De prijs voor de meest beloftevolle onderneemster gewonnen. Modeshows voor 2000 mensen georganiseerd. Nou ja, eigenlijk alles wat ik ooit wou, had ik gerealiseerd tegen mijn 25ste. Maar toch had ik zo'n enorme leegte in mij.
En over die leegte gaan wij praten. Ja. Welkom bij Hour of Power.
Shepherd's Grove. You guys ready to worship today?
Yes.
You know, I was thinking today about worship and how our worship style in the New Testament really follows after King David. So David instituted this thing called the Tabernacle of David. They had worship going on 24 hours a day, 7 days a week for about 33 years. Live, just orchestra, music, horns, trumpets, everything. It was extravagant. Something about it that David understood about Thanksgiving. Because it says we enter his gates with thanksgiving and his courts with praise, right? Thanksgiving really is a response to something that someone else has done for you. So if someone else has given you a gift of life, eternal life, whatever the gift is, the response, if you don't respond, then you're not completing the connection. And so gratitude allows us to complete the connection and response back to God because we love him because he first loved us. Right? So gratitude is an act of humility. It's a response to God, and it's a way to reconnect our hearts to his and remind us of all the great things that he's done. Amen.
These bag of bones, and I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond.
And just wait,
and just wait, I'm in our road. I met a man I didn't know, and he told me. Changed my name, forever free I am.
she's in the wind. So, so long. So, so long to my old friends. But in the business, you can just keep it moving. Now, you ain't welcome here. Come on, we sing this up. From now till I walk the streets of gold, I see how you saved my soul. This way the sun is found.
Thank you.
Nou, Valentien, je lijkt me een hele vrolijke Vlaamse.
Ja, dat denk ik, ja.
Ja. Ben je altijd vrolijk geweest?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, van kinds af aan altijd het zonnetje in huis, zeiden mijn ouders.
Oh, als jong meisje was je al super ambitieus.
Ik heb altijd gewoon zo'n grote drive gehad. Ik had altijd het idee dat ik iets anders zou doen dan andere mensen of zo. Maar ik wist lang niet wat dat was, tot ik dan uiteindelijk een blog begon en daar kledingwinkels uit voortkwamen. Maar ik heb ook altijd theater gedaan en ik stond heel graag op het podium en eigenlijk ook gewoon graag in het middelpunt van de belangstelling. Wat ik toen ik tot geloof kwam dan uiteindelijk ook wel echt eerst heb afgelegd. Maar ja, God geeft je natuurlijk gaven en talenten. Ja. Ik heb een gave om dingen uit te leggen en uitgelegd te krijgen aan mensen die misschien met de materie niet bekend zijn. En op een laagdrempelige manier iets te brengen. En vooral vanuit mezelf. Ik denk dat dat misschien de grootste kracht is die ik heb.
Ja, overbrengen deed je ook je mode via je modewinkels. Ja. Hoe zagen die eruit?
Ik had 4 kledingwinkels op een gegeven moment toen ik 25 jaar was. Dat was best jong, dus op mijn 20 ben ik gestopt met mijn studie communicatie. Die ik eigenlijk alleen maar deed om mijn ouders blij te maken, dat ik eerst een studie zou afmaken.
En kan ik je wat zeggen als Nederlander? Die had je ook niet nodig.
Nee, uiteindelijk niet. Nee. Kledingwinkels was heel klein begonnen en groeide het dus uit tot iets wat helemaal ook boven mijn eigen hoofd uitgestegen was.
Ja, je werd als een van de meest belovende ondernemers in België gezien.
Ja.
Wat deed dat met jezelf?
Voor mezelf was het heel confronterend dat ik eigenlijk op die hoogte en mate van succes steeds meer ervaarde dat ik niet gelukkig was. Dus ik had altijd een soort van visie toen ik met die kledingwinkels begon van dit is waar ik naartoe wil. En dan heb je wat je dacht te willen en dan moet je eigenlijk alweer een nieuw doel stellen en naar het volgende gaan toeleven. Omdat je merkt dat het je niet vervult. En dan denk je, oh maar als ik dat heb, dan zal ik gelukkig zijn. Dus dat was eigenlijk een heel vreemde gewaarwording.
Wat was dan je volgende doel?
Nou, ik dacht world domination. Dat was
Oké, toen maar, ja.
Ja, wat minder ging ik het niet doen. Nee. Dus ik wou echt doorgaan en groter en meer en beter. En ja, ik dacht echt Europa, ooit Parijs. De webshop wou ik echt verder uitbouwen. Ja, er waren nog heel veel plannen. Ja.
Een vol leven, heel druk, altijd bezig en toch leeg.
Ik heb een boek geschreven over mijn ondernemersverhaal. Dat heet From Blog to Brand. En daarin neem ik de mensen mee in mijn verhaal. Ik weet nog dat dat boek ging uitkomen en dat je eigenlijk denkt, ja, dit is het toppunt. Dit is het echt het hoogtepunt wat je kan bereiken op 25-jarige leeftijd. Dat je een boek mag uitgeven over dat wat je bereikt hebt. En toch voelde ik me zo diep ongelukkig dat ik ook ging googlen. En dat ik uitkwam op burn-out en dat ik dacht, dit is niet goed. En dat je eigenlijk wil gelukkig zijn in die tijd. Want je denkt, ja, dit maak ik nooit meer mee. En toch had ik zoveel moeite met elke dag weer gewoon gemotiveerd de dagen doorkomen. En toen heb ik wel met mijn vriendinnen en mijn ouders ook gecommuniceerd van ja, eigenlijk voel ik me niet zo lekker. En zelfs ook met mijn volgers op Instagram, want ik deelde altijd heel open en eerlijk.
Je gaat dan een spirituele ontdekkingstocht beginnen. Mm-hmm. Hoe begon die?
Ik besefte van dit kan zo niet langer. En toen heb ik mijn merknaam verkocht. En dan ben ik gaan zoeken. Ja, ik dacht, wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat wil ik? Wat maakt mij gelukkig? Wat is het doel van het leven? En dan ga je naar Bali, want dan denk je, daar vind ik rust en stilte.
Dat doen veel mensen, hè?
Ja, dat doen inderdaad veel mensen. Dat was toen een beetje up and coming. En ik dacht, ja, daar moet ik heen. Maar dan kom je jezelf tegen en dan denk je, oh, maar als ik nu nog steeds hetzelfde ervaar, en het is niet de reden, is dus blijkbaar niet die kledingwinkels. Dan ben ik de reden en dan moet ik dus mezelf gaan helen. Dan moet ik zelf op zoek naar de opvulling. En ja, zo.
Ja, in die tijd noemde je jezelf een zelfontwikkelingsfreak.
Ja, klopt.
Dat was alles wat jou beheerste. Van wie ben ik nou?
Ja, ik wou de beste versie van mezelf worden, dat één. En dan dus inderdaad ontdekken van wat is mijn purpose? Wat is mijn doel van mijn bestaan? En ik geloofde in het universum. Ik geloofde in mezelf. Ik was vooral.
Wat is geloof in het universum?
Ja, dan geloof je eigenlijk dat het universum jou hoort. Ik sprak wel uit naar het universum wat bijvoorbeeld mijn verlangens waren. Dus ik ging dan affirmeren. Ik geloofde heel erg in de wet van aantrekkingskracht. En dan denk je dus dat jij je eigen realiteit bepaalt. Dus ging ik mediteren, visualiseren, affirmeren. Nou, een hele race aan activiteiten om dan van het universum eigenlijk te verkrijgen wat ik zelf wou. Je wordt dan eigenlijk je eigen mini-god.
Ja, want je dacht, ik ben de creator, de schepper van mijn eigen leven.
Ja. Dat is best een zware last, want als je denkt dat wat jij doet invloed heeft op alles wat gebeurt, dan is dat niet alleen als het positief iets is, maar ook als er negatieve dingen gebeuren, denk je dat is mijn schuld.
Ja.
Dus dat is best wel zwaar. Ik heb ook tijdens diezelfde periode ging ik ook feesten. En eigenlijk alle tijd die ik zo serieus met die winkels bezig was geweest, een beetje inhalen. Dus dat heb ik ook wel gedaan. Maar
dus je werd een feestbeest?
Ook, ja. Ben ook wel veel uitgegaan, ja.
Ja.
Daar ben ik het ook in gaan zoeken. Dus niet alleen in die zelfontwikkeling en spiritualiteit, waar ik zeker ook vrienden had die op hetzelfde pad zaten, want dat is dan wel belangrijk. Maar ik had ook andere vriendinnen waar ik vooral mee uitging en af en toe dronken werd. Dus ja, en ik ging het ook zoeken in de gym. Een perfect lichaam. Ik heb altijd een eetstoornis gehad. Ik ging echt die hard. Een keer denk ik, nu ben ik van die kledingwinkels af. Nu heb ik alle tijd om aan mezelf te werken. Dan kijk je in de spiegel en dan heb je ook weer dat lichaam wat je altijd wou. En denk je, nou, is dit het dan? Ja.
En nog altijd op zoek. Dan komt er een moment in je leven wat de grote verandering brengt. Je bent in Malaga. Je zit op een berg.
Mm.
Hoe ging je die berg op?
Nou, ik dacht, daar vind ik de rust, de stilte. Daar gaat het weer beginnen of zo. Ik had een heel vision board gemaakt. Dat was uitgekomen tot een gesponsorde jeep waar ik die berg mee opreed aan toe. Maar ook daar zo'n diepe leegte en echt depressief op een gegeven moment. Dat ik gewoon niet meer uit mijn bed kon. En ik dacht, ik moet nieuwe doelen bedenken. Maar toen ik daaraan begon, besefte ik, ja, ik kan weer wel alles bereiken wat ik wil. Maar dan weet ik, die leegte, die haalt me weer in. En toen was een paar maanden eerder iemand op social media beginnen te vertellen over Jezus. En dat Jezus de enige is buiten jezelf die je kan redden.
Irriteerde je dat op dat moment?
Jazeker. Ja, ik dacht echt, oh, wat erg. Ik zei echt van, dit is gewoon social suicide. Zij had ook heel veel volgers en dat had ik zelf ook. En dat is toch wel iets wat kostbaar voor je is op dat moment.
Ja.
Denk, als je dat verliest. En zij was bezig met volgers te verliezen, want iedereen dacht, koekoe. En zij was de eerste, dus was 30 jaar op dat moment.
Ja.
En dankzij haar heb ik voor het eerst het evangelie gehoord. Is eerder nooit iemand naar mij toegekomen. Dat vind ik zo jammer altijd, dat ik denk, waar waren al die christenen?
Dat is een goede vraag.
Dus dat is nu wel echt mijn grote passie, ja, om het evangelie te brengen. Ja.
Mooi. Wat op een gegeven moment, toen je het helemaal niet meer zag zitten, toen ben je op je knieën gevallen.
Klopt.
Wat zei je toen?
Ik zei, Jezus, als je bestaat, dan wil ik het weten. En als je bestaat, dan wil ik alles voor u doen. Want dan leg ik echt mijn leven neer. Want ik ben op, ik ben moe, ik weet het niet meer. Want het was ook echt een moment dat ik dacht, ik weet niet of ik nog wel wil leven als dit het is, het leven.
Ja.
En dat is natuurlijk best beangstigend. Dus op dat moment kon ik ook echt alles aan hem geven. Maar ik merkte toen ik daar op die berg zat meteen van, ik moet hier weg. Toen ik dan, nadat ik op mijn knieën was gegaan, ik geloof nu dat dat de Heilige Geest was die zei, hier moet je niet blijven.
Ja.
En ik had eerder in Amsterdam gewoond en ik dacht, daar ben ik lekker anoniem. Want in België is het toch dan ons kent ons en had ik een bekend gezicht. En ik dacht, ik ga naar Amsterdam en daar ga ik een kerk zoeken. En dan ben ik dus bij Orlando Bottenblij en Tom van Hoogstraten terechtgekomen. Ja, en Tom, die is even oud als mij.
Ja.
Dus dat was ook echt zo. Ik weet nog dat ik mijn moeder belde en zei, nou, die priester, mama, die is even oud als mij. Ik zou gewoon met hem op café kunnen gaan. Hij is echt heel leuk. Want dat kende ik helemaal niet.
Nee,
ik dacht
nee.
Dat het allemaal saai en stoffig was.
Ja.
Ja.
Wat ontdekte jij in Jezus, in God, in de Bijbel?
Ja, de waarheid. Ik denk dat dat voor mij zo'n grote eye-opener was, dat de Bijbel eigenlijk een coherent wereldbeeld bevat, wat in lijn is met de realiteit. En dat al die andere dingen waar ik door voorgelogen was, toch ergens, dingen die ik zelf bedacht had ook, van hoe dat dan werkte met het universum en zo, dat je gewoon ook op de juiste plek wordt geplaatst door de Bijbel. Je gaat niet minder van jezelf denken, maar ook niet meer. Je gaat met andere ogen naar jezelf kijken, naar je medemens. En je ontdekt eigenlijk dat de Bijbel gewoon één liefdesbrief is van God aan de mensen. Maar je moet het natuurlijk wel willen lezen, maar dus ook wel dat stukje van waarheid, dat je denkt, oh, nu vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Dit boek gaat ook over mij. Ik word hier omschreven, want ik besefte altijd al diep van binnen, ik ben niet genoeg. Daarom wou ik zo mijn best doen om genoeg te worden. En dan ontdek je, oh, maar ik kan eigenlijk nooit genoeg zijn, maar Jezus is genoeg. En als ik mijn identiteit in hem vestig, dan ben ik ook genoeg.
Je hebt een boek geschreven,
mm-hmm.
De leugens die we graag geloven tegenover de waarheid die werkelijke vervulling brengt.
Klopt.
Vat jij het eens in een aantal mooie zinnen samen?
Het is een boek waarin ik de leugens van deze tijd tegenover de waarheid van God zet. Het is een cultuurkritisch boek, want het zijn dingen die mensen echt wel graag geloven. Daarom ook de leugens die we graag geloven. Met 7 leugens. En ik begin altijd met een anekdote. Om ook echt te laten zien, dit is wat ik ook geloofde. En dan ga ik in op de leugen van waarom geloven we die zo graag.
En wat zijn die 7 leugens?
Dat is, jij bepaalt je eigen waarheid. Jij bent de creator van je eigen leven. Succes brengt je vervulling. Volg je hart. Zelfliefde kan je redden. Je bent genoeg.
Ja. En wat voor antwoord geeft dit boek op al die vragen?
Ik denk dat het antwoord op de vragen altijd God is. Ik kreeg laatst ook een berichtje op Instagram van iemand en die zei van ja, eigenlijk alle levensvragen worden gewoon beantwoord met God, met Jezus. En dat is wat ik met dat boek ook probeer te doen, om te laten zien van kijk, sommige dingen zijn misschien wel half waar of zelfs 99% waar, maar die 1% maakt het alsnog een leugen en maakt dat je misleid kan worden en in een soort van loop blijft en soms blijft er rennen rond je eigen as of zo, terwijl het antwoord is God en hij is dan het middelpunt. Ja.
Jezus heeft aan het kruis gehangen,
ja,
voor ons. Mm-hmm. Hoe ervaar jij dat?
Ik denk dat dat beseffen hetgene is wat mij echt geheeld heeft. Dus dat stuk van ik schiet tekort, maar hij heeft al die tekortkomingen op zich genomen voor mij. Nou, daar zou ik altijd emotioneel van kunnen worden. En des te meer ik besef hoe hard ik tekort schiet, des te groter ik ook, of des te meer ik onder de verwondering kom van die genade, van hoe groot die genade is, hoe goed die genade is en hoe dankbaar we mogen zijn dat we die relatie met Jezus kunnen hebben en dat hij dat gedaan heeft. Ja.
Mooi hoor, indrukwekkend.
Ja.
Vroeger begon je de dag met 2 uur je te bezinnen op alles wat je bezig hield.
Ja.
Elke dag 2 uur, hè?
Ja, ja, zoiets, ja.
Hoeveel minuten van die tijd heb je al teruggegeven aan God?
Nou, alles. Ik probeer nu echt, alles wat ik doe is voor hem. En mijn ochtendroutine, ik vind een ochtendroutine is toch altijd belangrijk, want het is wel de manier waarop je je dag begint. En ik merk ook als ik gewoon uit mijn bed rol en de dag moet beginnen zonder tijd voor God, zonder wat dan ook, dan is het heel anders. Dus nu probeer ik echt in de ochtend sowieso, hoe kort of hoe lang het ook is, altijd even tijd met God te nemen, ja.
Mooi boek, Laurentien. Als je een stukje van onze kijkers zou willen voorlezen, want je bent een trouwe kijker van Hour of Power.
Zeker.
Wat zou je dan willen voorlezen?
Nou, ik denk dat ik dan aan het begin doe. Eigenlijk in de intro. De storm raasde. Toen ik 30 jaar was, viel mijn hele wereldbeeld aan diggelen. Alles wat ik ooit geloofd had over mezelf en dit leven. Het lag in stukken op de grond. 30 jaar lang was ik bezig geweest met bouwen. Het huis, dat steen voor steen was opgetrokken, ontstond eerst door opvoeding en scholing, daarna door ondernemen en als laatste door reizen, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Hoewel mijn leven een rollercoaster was met hoge ups en extreme downs, dacht ik dat er een stevig huis was gebouwd. Een huis dat staande zou blijven. Een interieur waar ik tevreden over was. Af en toe maakte ik wel eens een lade leeg om de inhoud te herschikken, verplaatste ik een kast, moest ik grondig schrobben, of gooide ik weg wat niet meer klopte. Maar dit was anders. Er had een storm geraasd en alles lag in puin. Tegelijkertijd had een bovennatuurlijke rust zich meester van mij gemaakt. Terwijl ik naar de ruïnes staarde, besefte ik diep van binnen dat het beter was om niets te hebben behalve de waarheid. Toch bekeek ik met betraande ogen de scherven en brokstukken, één voor één in de hoop dat er nog iets te redden viel, of er nog iets bruikbaar was. Soms sneed ik me aan scherpe randen.
Ja.
Je verdriet is in vreugde, Gods vreugde verandert.
Zeker.
Wat is je favoriete Bijbeltekst?
Johannes 15:5 is nu de tekst waar ik mee bezig ben. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Zonder mij kan u niets doen. Vooral dat laatste stukje, zonder mij kan u niets doen.
Want, ik heb nog één laatste vraag aan je.
Ja.
Want de hele tijd dacht ik eraan. Je zei, had ik maar christenen ontmoet die me op de weg hadden gewezen.
Ja.
De weg, de waarheid en het leven.
Klopt.
Hoe doe jij dat nu? Je loopt gewoon naar mensen toe en zegt, ik heb je wat te vertellen.
Soms wel.
Ja?
Ik ben deze week nog... Ik was mijn hond aan het uitlaten en ik kwam een meneer tegen. Die stond ergens te wachten. En ik was al binnen. Ik had mijn schoen al uitgedaan. Ik had mijn jas al uitgedaan. Maar die meneer bleef in mijn hoofd zitten. En toen ben ik terug naar buiten gegaan met een boekje, een evangelisatieboekje. Heb ik gezegd, meneer, u staat hier toch te wachten. Ik heb u wat te vertellen. Nou ja, dat doe ik. Maar ik deel voornamelijk op social media. En ik heb dus het boek geschreven. Daar ga ik België en Nederland nu mee rond. En ik probeer via sociale media gewoon zoveel mogelijk mensen mee te nemen in mijn verhaal en in wat Jezus voor ons gedaan heeft.
Wel, dank voor je openhartigheid en de levensvreugde die je nu uitstraalt.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen bezig zijn met een zoektocht. Waarvoor ben ik hier? Wat is het doel van mijn leven? En mooi dat je zo duidelijk hebt aangegeven wat je hebt gevonden. Ik wil je graag een herinnering meegeven aan deze opname.
Oh, mooi.
Geloof, hoop en liefde.
Dankjewel. Dank je.
En mag ik je handen zien? Oh, daar kan nog wel wat bij.
Ja.
Kijk eens. Ik hoop dat je dit mooi vindt.
Wat mooi. Dank je wel.
Zie je wat erop staat?
Veet en een kruisje. Ja, wat mooi. Ik ga meteen aandoen.
Staat je?
Ja, dank je wel.
Goed. Dank je wel, Laurentien. En binnenkort komt Bobby Schuller naar Nederland. Je bent een trouwe kijker van Hour of Power. Hopelijk kun je ook bij een van de bijeenkomsten zijn. Je bent hierbij uitgenodigd als onze gast.
Dank je wel.
En jullie ook.
There is no limit to who you can become. There is no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
You can change. You can get bigger. You can become so much more if you invite Christ into your life. If you follow him, if you commit yourself. All God's people said. Amen.
We beginnen op dinsdag 19 mei in Veenendaal en de dag erop in de Basiliek. En vervolgens gaan we, want we vergeten Hoge Noorden niet, daar ook heel veel Alfpower-kijkers, naar de Stadskerk in Leeuwarden. En iedereen, jong en oud, is van harte welkom op onze bijeenkomsten Hour of Power Live. Veel mooie muziek en natuurlijk als spreker Bobby Schuller. Nou, het wordt een verrassend geheel en iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Maar ik moet er wel bij zetten, de kaartverkoop gaat razendsnel. Dus als je erbij wilt zijn, dan van harte. We gaan nu luisteren naar Score. Ze hebben een nieuw lied ingestudeerd. En dat gaat over de koning der koningen, over Jezus.
Something deeper, something more. Give me all, Just returned from ministering in Asia, in Hong Kong, China, and Japan. Not really ministering in Japan. I was just eating their good food and enjoying their clean surfaces and hanging out with Pastor Kaler. We're going to learn about the priesthood of every believer, a great Reformed doctrine that is so important to being full of supernatural power. Before we do that, I want to share some things from my trip. I was really impressed with Japan. I had, as I said, dinner with Pastor Stephen Kaler, who is believing for revival in Japan. Now, less than 1% of that country is a Christian, but we are believing that 100% will be Christian. We want to reach God's people, amen, and we're praying about Hour of Power for Japan and what that means. But the main purpose we went was for Hong Kong and China. We had a great event in Hong Kong. And while we were there, I was praying for the city. As I was looking out and praying for it, I feel like the Holy Spirit revealed to me that Hong Kong, you know, has often been a gateway between the East and the West, a great place of melding between cultures. The food is really good. I don't know if you've ever had cha siu bao. A brother, get some cha siu bao. It's really good. It's like a bun with pork, sweet pork inside. And I was praying and kind of grieving for Hong Kong. I think the Lord said to me, Hong Kong will no longer be a gateway between the East and the West. Those days are over. But instead, he's replacing it that Hong Kong will become a gateway between heaven and earth. And that Hong Kong is going to be a major part of equipping ministers and leaders to minister not only in Hong Kong, but in China. Is that a good word? And the Lord put that word on my heart, and I brought that to our event that night. We preached, I think it's the largest, is it the largest, Russ, the largest church in Hong Kong? It's the largest church building in Hong Kong, completely full. And we ministered the gospel, and the Lord moved with power. We had over 100 people come down to receive the Lord in response to the gospel message. And I believe that the Lord was saying that some of those leaders that were coming down to receive the saving grace of the Lord were going to be equipped to be some of those key leaders over the next 2-3 decades. There's a mandate on that generation. And especially in Hong Kong, I think we're going to see some of that. So we praise God for that. Now, Hour of Power, we have a show called Hour of Power, don't we? And when we talk about power, what kind of power are we talking about? We're talking about dunamis. The Greek word, where we get dynamite from, it's spiritual power. Spiritual power. We're not talking about New Age power, which is from the enemy. We're not talking about self-actualization, and we're not talking about anything. We're talking about power from God. The same way the early church had power. Who needs an hour of power? I do too. Praise God. Spiritual power comes from connection to the head, which is Christ. And that is the most important part of the life of the believer, is that connection. And to make it first. The Bible doesn't say seek the kingdom of God and his righteousness. It says seek first. Every believer seeks the kingdom of God, but very few seek it first. It's not the first thing they think of to do. It's not the first thing they do in the morning. It's not the first thing they do when they're in trouble. Seek ye first. Amen. So if you lack power, you lack connection, and you lack presence. And this church is full of power because we believe in the presence of the Lord. The great thing, and I'll talk about this more, the great challenge that we face is this heavy word. Don't come under condemnation, but the word used a lot is carnality. Now, we often associate carnality with sexual sin, and it is, but that's not really what carnality means. It means focusing more on this world than on the world to come. Focusing more on the material world than the spiritual world. Focusing more on my bank account than on my spiritual bank account. And caring more about what people think of me here than what God thinks of me. That's carnality. And I think this is the number one thing that is killing our connection with God. It's just constant fear of man and no fear of God. No repentance. Okay, 1 Peter. All righty. Chapter 2. Now, if you come from a Roman Catholic tradition or a Greek or Eastern Orthodox tradition, you might be surprised to know that in the Christian church, we don't believe priesthood is just for a select few. Now, it's true for pastors and apostles and evangelists and prophets. Various rules are given out to various leaders, but there's one rule that's not given out to some people, and that is priesthood. This is the great message of the Reformed doctors, John Knox and John Calvin and Martin Luther, based on the scriptures. We don't see priests in the early church. Or I should say, everybody's a priest in the early church. Everybody. The priesthood of some believers? No. The priesthood of all believers. And the only one who stands between us and God is not a man, except the man, Jesus Christ, who is the high priest. Amen. And this is so important that we understand what a priest does. As a priest in his temple, that we understand what a priest does so we have power. Okay. 1 Peter chapter 4. As you come to him, the living stone rejected by humans, but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house. That word house in Hebrew means temple, bet. It's never called the temple in the Old Testament. Somebody say, I am a temple. Okay? To be a holy priesthood. Somebody say, I'm a priest.
I'm a priest.
That's right. Offering spiritual sacrifices. This is korbanot. We're going to talk about this in a minute. Acceptable to God through Christ Jesus. For in Scripture it says, see, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Now to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone, and a stone that causes people to stumble, and a rock that makes them fall. They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. But you are a chosen people, say, I'm chosen. You're a royal priesthood. Say, I'm a royal priest. I'm a holy nation. Say, I'm God's special possession. That you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are a people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Amen. Hallelujah. Praise God. Is that good news? In the scripture, it says that when Christ was crucified, that the veil between the Holy of Holies and the rest of the temple was torn, and that the Holy Spirit left the Holy of Holies. Another message we see there is that in Judaism, when you grieve, like if your son dies, you tear your clothes. And the tearing of that veil is like, it's like the father was tearing his own shirt. Where did the Holy Spirit go? Do you remember? Just raise your hand. He said, he went to me. Right? He went to us. He went to the church on Pentecost. The church was born, and the Holy Spirit entered people. And this is what Peter's getting at. The destruction of the temple, which happened in 70 AD, you can make an argument that it was exactly 40 years after the crucifixion of Jesus. Is 40 an important number in the Bible? It is a very important number. And when the temple was destroyed, this was a crisis for Judaism. Because to keep the Torah, so much of the Torah is what you do in the temple. All the various things you do, all the sacrifices and offerings and the things that you do. And more than that, the temple is where you atone for your sin. So the Jews are asking this major question, now that the temple is gone, and now that we've been scattered, how do we atone for our sin and how do we obey Torah? And Christianity is the response to that question. And the first century Christians were all Jewish. Jesus was a Jewish rabbi. The 12 disciples were all Jewish. All 70 were Jewish, the 70 followers. And the first 3,000 that are filled with the Holy Spirit at Pentecost are also all Jewish. This is God's response, that we become the temple. Amen. And today, many Orthodox Jews, and we love our Jewish brothers and sisters, and what many Orthodox Jews are believing and looking forward to, the building of a third temple that will never be destroyed. I heard one rabbi say, maybe that temple will be made of lasers. No. And they're looking at Ezekiel and Zechariah and Isaiah that do prophesy a third temple. But what is Peter saying here? What's the third temple? It's us. It's already been built. It's here. And it will never be destroyed. Not because it's made of lasers. Huh? We're the temple. And that what Jesus said, destroy this temple, pointing at the Temple Mount, and I will raise it again in 3 days, in John 2:9. Did he do that? He did it. Praise the Lord. We, not I, we are a living temple. It takes us to make a temple. We are the temple, and I am a priest. Okay? You are a priest. Amen. And Jesus is the high priest. He's the one that stands in the gap in the Holy of Holies. And so the Reformed doctors called this the priesthood of every believer. The early church embraced this priesthood of every believer. Amen. Let's just say that together. We are his temple. I am a priest in that temple. That's a huge deal. And that's a huge responsibility. You recognize that there are many offices that are unique to some Christians and not all Christians, except one, and that is priesthood. Every child, every man, every woman, everyone that calls on the name of the Lord is a priest. Should we know what a priest does? Should we or no? You guys are sweet. Thank you. Here's what the purpose of a priest is. The purpose of the priest is to minister to the Lord, and two, to bridge the gap between God and humanity. To minister to the Lord, to the Lord. That's why what we do here in worship is so important. It's not, we should not never be flippant. It should never be hurried. It should be led by the comfort of the Holy Spirit. This is a huge deal, what we're doing here. We are ministering to the Lord. When we say that we're having a worship service, what we mean by that, a lot of people think that means the pastors are serving the congregation. No. No. We, a room full of priests, are ministering to the Lord. There is an audience of one. We're bringing before him a sacrifice, an offering of praise, our korbanot. And the purpose of that is to bridge the gap between a holy God and a sinful world. They need us to stand in that gap. Amen. Amen. Praise the Lord. And so what's the purpose of the temple then? I'm glad you asked. The purpose of the temple is korbanot and shekinah. Two Hebrew words, korbanot and shekinah. Korban, or plural is korbanot. Korban is a sacrifice or an offering. It literally means to draw near. Korban means to draw near. But it's always translated as like a sacrifice that you give. So in the Old Testament, this would be burnt offerings, which is surrender. Peace offerings, which are like joy and praise. And sin and guilt offerings, which are repentance. Is that important to a believer? To repent, to surrender, and to praise. I think so. And then to build a bridge between God and the world. And then God's response to our korbanot, to our offering, is Shekinah. Shekinah, which means what? It means God's presence, God's dwelling, his Shekinah. That's where God is. There's power, there's fear and trembling, there's life, there's joy, there's grief, there's revelation. God's presence is what was experienced in the tabernacle, in Solomon's temple, in Isaiah 6, in Pentecost. This was a Shekinah presence of the Lord, and it draws this very clear line in the sand where you find yourself on one side or the other. Amen. Do we need God's presence? We need it. We need the presence of the Lord. Without it, we're dead in the water. You're just like a dead seal in shark-infested waters. I don't know where that came from. But this Shekinah is God's response to Korbanot. I think every time you look at where great revival and great awakening has happened in God's people, it begins with this Korbanot, these three offerings, offering of surrender, the offering of praise, and offering of repentance. And that draws near the Lord, and then guess what happens? Because of the presence of the Lord, you become keenly aware of your own sin that you didn't think was a big deal, and you begin to weep and grieve over it. You become keenly aware of God's goodness to you, and you begin to praise in a way that's kind of weird and radical. And you become just keenly aware that I can't control my life. I'm just going to like surrender to whatever it is God is doing. And so you create this, it's like a loop, huh? Like a feedback, a glory feedback loop. And I think that's what's happening in revival. So Korban, the sacrifice, is humans drawing near to God. And that's our priestly duty. Shekinah is God drawing near to humans. Amen. The court of Gentiles in the temple was 35 times bigger than all the other courts. That was the place where people could come around and watch the Israelites pray and worship and experience God's presence. Doesn't that show you something about God's heart? All right. I got a weird part of my sermon. Is that okay? In Leviticus 4, 2 through 3, let's just see that scripture real quick. It says, say to the Israelites, when anyone sins unintentionally. Now, hang on. If it's unintentional, how is it still a sin? When anyone sins, that idea is a lot in the Old Testament. It's not like that. This is not like the only verse. There's a lot of verses in the Old Testament where they become unclean accidentally and it's considered a sin. When anyone sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commands, if the anointed priest sins, bringing guilt on the people, see, that's also important, that the priest is now unclean and he accidentally sinned, and now he's bringing uncleanliness and sin on the people he's ministering to. He must bring to the Lord a young bull without defect as a sin offering for the sin he has committed. In the priestly world, there were certain things that are not really that sinful, but they make the person ritually unclean. We think of dietary laws, for example, and we're not bound to these. You can eat bacon, right? We're not bound to these rules. But things like dietary laws and don't mix cotton and linen, don't touch anything that's dead, don't deal with anything like that is leprosy. And if you do, cleanse yourself. And even if it's an accident, cleanse yourself. And what I've seen is that everything in the Old Testament is a natural, material type of something spiritual that's happening in the New Testament. All that to say that I think there's a way that we become spiritually unclean before we come before the presence of the Lord that is not sin. It's simply just rubbing up with the world. For example, I realized this very clearly when I was in Japan and China. In Japan and China, where there's Shintoism and Confucianism and all sorts of Buddhism and various things, there's idols and things that are obvious to me as very unclean before the Lord. One of the things that was super troubling was in Kyoto, which, by the way, I love Japan. Awesome country. But there would be these little shrines to gods and instructions to tourists about how to worship the idol in the appropriate way. And I thought, wow. And I just almost had to repent by being near the thing. Like, I felt myself in a way become like spiritually unclean. Does this make sense at all? And then what I realized is that's obvious to me because I'm a Westerner, but I'm blind to those things in my own Western world. Do we have idols here? We just don't call them idols, do we? We rub up against them, we look at them, sometimes we admire them, we enjoy them, but they're idols. And maybe we're not worshiping them and using them as an idol, but it's rubbing off on us. So, for example, I mean, like when I was at the gym, I'm like working out, but sometimes there's some music that I'm like, man, I'm a pastor. I don't know if I should be listening to this song, you know? But I'm not going to leave the gym. Maybe I should. I don't know. Or you go into a store or something, and there's all sorts of objects in there that are, you know, satanic or ugly in a spiritual way. Or Halloween is, you know, I'm not a fan. I won't get into it, but it's good for us as Christians to mikvah. In the Bible, you know, the priests always took a bath before they came before God's presence. And the reason I think this discipline could be good for every believer is because it reminds us that this world is, some of the stuff in this world, it's not for us. And it should have no value in our life. We should see it as dirty and cleanse ourselves from it. Not judge anyone or judge anything, but to recognize that if I'm going to come before a holy God, I'm going to come before him ritualistically clean in a way. Is this making sense to you, church? And I want you to be careful because what we shouldn't do is what the Pharisees did, which is, I'm not going into an unclean world. Let them die. Right? What we're saying is, I'm going to go minister, and I'm going to be around idols, and I'm going to be around witchcraft and all this other weird stuff that I don't like. But when I come back into the presence of the Lord, I'm going to wash myself. And just recognize that's not from God. That's from the world. And it's just the world doing what the world does. Amen? Stand with me. We're just going to mikvah. Just cleanse ourselves from the dust of the world. Amen? Hold your hands, something like this, just an act of surrender to the Lord. Lord Jesus, wash me afresh in your word. Let the water of your spirit flow over my soul. Cleanse my eyes from the images of this world, my ears from its empty words, my heart from its worries and ambitions. Renew in me a pure heart, a pure spirit, a spirit quick to hear, ready to obey, and sensitive to your presence. I renounce every unclean thing that has ever touched me. Every thought, every fear, every vain imagination, every influence that has dulled my love for you. I place it all under the power of your blood. Holy Spirit, fill every cleansed place within me. Let no void remain. Sanctify my mind, my emotions, my body, that I may be a vessel of honor, fit for my master's use. Father, I thank you that through the cross, I'm not only forgiven, but I'm cleansed. Not only justified, but sanctified. And as I stand in your presence now, I receive the washing of regeneration and the renewing of the Holy Ghost. I am yours, Lord. Keep me unstained from the world. Until that day, when I see your face, in Jesus' name, amen.
Ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending. Volgende week is mijn gast Marije Janmaat Versteeg. Bijzonder verhaal. Ze is politierechercheur familiezaken. Geeft ook les aan de politieacademie. Heeft alles te maken met femicide, met kinderen die omgebracht worden. Ze heeft de nabestaanden van de MH17 begeleid. En ze heeft een boek geschreven over rouwverwerking na een misdrijf. Want die nabestaanden worstelen met een misdrijf. Volgende week is ze onze gast. Ze vertelt vanuit haar ervaring en vanuit haar geloof. Bedankt voor het kijken naar Hour of Power. Ik hoop tot volgende week.
kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.